Ja, we gaan verder. De onderbreking, de pauze is geweest. En we gaan weer verder met wat Paulus te zeggen had in Handelingen 20. En we waren inmiddels, Paulus die spreekt daar met de oudsten, de opzieners in. Oudsten uit Efeze, opzieners. En hij heeft heel wat te zeggen, dus we gaan maar gauw verder. We waren aangeland bij het punt van vers 21, waarin Paulus zegt dat hij, als hij terugkijkt op wat hij gedaan heeft, betuigend aan zowel Joden als Grieken het berouw tot God. Nou, dat is duidelijk iets wat met koninkrijk te maken heeft. En geloof in onze Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk wel iets breder gezegd. Hè, de verkondiging aan de natiën is dat, hè, als het puur gaat om geloof, geloof in ons of naar binnen letterlijk onze Heer Jezus Christus, dan is dat de verkondiging aan de natiën. En geloof zoals het in deze tijd functioneert, is het zonder de voorwaarden van het koninkrijksevangelie. Dus zonder berouw, zonder vergeving van zonde te willen. Het gaat veel verder, hè, het evangelie voor vandaag. Zonder de waterdoop, zonder dat de Heilige Geest dan op je komt of dat je in tongen moet spreken of wat dan ook. Nee, het is allemaal zonder al die dingen van het koninkrijk, zonder genezingen en zonder tekenen en wonderen, zonder profeteren, zonder noem alles maar op. Dat is allemaal hangt aan het koninkrijksevangelie vast. Nee, nu gaat het alleen om geloof. En als de Romeinenbrief erop naslaan, dan is het geloof van Jezus Christus natuurlijk duidelijk. Het is gewoon de tweede naamval daar. Kom, kom. Dan moet je gewoon geloof van Jezus Christus vertalen. De Statenvertalers deden dat. Ja, die deden dat ook in 1 Timotheus 4. Dat is wel aardig, want daar schrijven zij, de Statenvertalers, die schrijven daar dat God de behouder is. Hè, dat is een oude vorm van de tweede naamval. Dat wil zeggen, hij is de behouder, hè, redder, aller mensen. Van alle mensen is dat, hè. En nu is de Statenvertaling, ze zeggen dan de klassieke Statenvertaling, maar ik las daar een heel aardig artikel over, want ze zijn de Statenvertaling, want er zijn er die in kringen die heel erg vasthouden aan de klassieke Statenvertaling. Ze zijn nu bezig met een project SV 27 en in volgend jaar dus willen ze komen met een soort herziening van de Statenvertaling. Wel de Statenvertaling, maar dan in eigentijdse bewoordingen, zodat de schooljeugd op de reformatorische scholen ook begrijpen wat ze in de Statenvertaling lezen. Dat is het idee, hè. En dan hebben ze het over de klassieke Statenvertaling. Alleen iemand die merkt in een artikel op dat dat de Statenvertaling is van 1888. Toen was die al herzien. Het is niet meer de klassieke. Als u een Statenvertaling zou aanschaffen bij Jongbloed of wat dan ook, of bij de Gereformeerde Bijbelstichting, dan is dat niet de Statenvertaling van 1618, 1619... dat door de hoogmogende heren van de Staten-Generaal moest worden vastgesteld. Die is het niet meer. Nee, het is al een herziening uit 1888. En dat noemt men in die kringen de klassieke Statenvertaling. Even weer helder stellen, even bijstellen dan. Nou, die zijn ze aan het hertalen, zoals het dan heet, hè, modernere woorden gebruiken. En die komt dan in 2027 uit. En nu ben ik heel benieuwd of in die versie die dan uitkomt, of daar ook staat het geloof van Jezus Christus, hè, of ze dat dan hebben vastgehouden. En dat God de redder is aller mensen. Of dat ze dat vertalen met van alle mensen. Ik ben benieuwd. En er zijn natuurlijk meer teksten. In Galaten wordt natuurlijk ook gesproken over het geloof van enzovoort. Nou, ik ben benieuwd of de mensen die daar nu aan die herziening werken, of die dat handhaven. Ik ben benieuwd. Maar het is natuurlijk het geloof van Jezus Christus, hè, in deze dagen en in deze tijd. Evangelie van Paulus, Romeinen 3 is luid en duidelijk wat dat betreft. Maar geloof is wel het principe, zegt Paulus ook in Romeinen 4, dat overeenstemt of dat harmonieert met de genade. Want geloof en werken sluiten elkaar uit. Als het geloof is, dan is het geen werk. En als het werk is, is het geen geloof. En dat is met genade ook zo. Als het werk is, is het geen genade. En als het genade is, is het geen werken. Duidelijk, hè? Gewoon Romeinen 11 vers 6, gewoon lezen. Niks nieuws onder de zon. En nu, zie, zegt Paulus, ik gebonden in de geest, ga naar Jeruzalem, niet waarnemend wat mij in haar tegemoet zal komen. Let op, hè, let op de tekst. Kijk, in Handelingen 19 is gezegd, als deze dingen voorbij waren, dat is een keerpunt in Paulus' bedieningen. Zijn priesterlijke dienst was afgesloten. Hij ging nu in een andere bediening, de verzoening, ging gepredikt worden. En in 2 Korinthe 5, wat lezen wij daar? Wat lezen we daar in 2 Korinthe 5? Laat maar even lezen. 2 Korinthe 5, vers 16 en 17. Want dat is wat Paulus dan schrijft, hè, in die dagen. Of schreef vanuit Efeze. 2 Korinthe 5. Zodat wij vanaf nu, let op, hè, wat hij hier zegt. Hij heeft in vers 15 gesproken dat Christus gestorven is en opgewekt. Dus impliciet het kruis, hè, heeft hij natuurlijk het lijden, de dood en opstanding van Christus. En dan zegt hij, zodat wij vanaf nu niemand waarnemen naar het vlees. Echter, ook indien wij Christus gekend hebben naar het vlees, toch kennen wij hem nu niet langer zo. Zodat indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Wat van oorsprong was, is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is een heel belangrijk punt wat Paulus hier zegt, hè? Hij zegt, we kennen vanaf nu niemand naar het vlees. Hangt samen met de verkondiging van de verzoening. En hier zegt Lucas, en dat Paulus, Lucas schrijft hier, dat Paulus zei, en nu zie ik gebonden in de geest. Gebonden in de geest. En hier zien we een hele duidelijke aanwijzing in de tekst van Handelingen, dat het gaat om de geestelijke dingen. Die komen ze heel sterk hierdoor op de voorgrond. Paulus was gebonden in de geest om naar Jeruzalem te gaan. De Heer had hem dat duidelijk gemaakt. En wat zegt hij in 2 Korinthe 5? En dat heeft allemaal met deze periode te maken, dat hij hier bezig is in deze bediening, dat hij dit zegt, dat wij vanaf nu aan niemand waarnemen naar het vlees. Dus we kijken niet naar iemands vleeselijke komaf. We kijken niet naar of iemand afkomstig is uit het volk Israël, of uit welke stam desgewenst, of uit welk land of welk volk die afkomstig is. Speelt geen enkele rol. Speelt ook niet of jij een slaaf was of een vrije, hè? Of dat jij een werkgever was of een werknemer. Speelt helemaal geen rol, want het gaat om de geestelijke dingen. Het gaat om de geestelijke waarheden. En zelfs Christus niet meer naar het vlees waarnemen. Dat is de Heer Jezus zoals hij op aarde rondwandelde. Dat is niet ons voorbeeld. Ja, wel in gezindheid, maar niet in alles wat hij deed. Dat is niet ons voorbeeld. Nee, wij volgen nu met Paulus, willen wij graag navolgen Christus. Niet Jezus, Christus. Ik hoop dat u het verschil proeft, hè. En dat is een heel belangrijk punt, dat hier dus in de geest gebonden is en naar Jeruzalem gaat. En hij weet niet wat hem daar zal overkomen. De Heer heeft hem nog niet duidelijk gemaakt. Hij vermoedde wel iets, maar omdat hij natuurlijk Jeruzalem kende. Want kijk, als we het hebben over Jeruzalem, hè, hij gaat naar Jeruzalem en u ziet hier het fotootje van een heel bekend gegeven, de klaagmuur. En daar bidden ze elke dag en daar wordt dan de bar mitzwa gedaan. En ja, als je daarbij staat, heel dichtbij, dan is dat heel, heel bijzonder. Dat die kleine Joodse kinderen, dat die dan uit de Torah voorlezen. Ze zingen dan eigenlijk de Torah. Hè. En er worden de snoepjes gegooid vanaf, hè, daar heb je dan afscheiding daarachter. De vrouwen die gooien dan snoepjes en dan hoor je la 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 zo en snoepjes. En als de bar mitzwa geweest is, het is allemaal heel prachtig, prachtig vind ik het. Als je, ook als je daar dichtbij staat. Maar niettemin moet je wel beseffen natuurlijk dat Paulus zegt in Galaten 4, laten we dat ook maar even met elkaar lezen. We hadden het voor de pauze over de Galatenbrief. Paulus zegt in Galaten 4 dat, kijk, en dan gaat het over die allegorieën die daar bespreekt. En voor de rest verwijs ik dan u, als u er meer over wil horen, lees de Galatenbrief vooral. Dat is punt 1, allerbelangrijkste. Lees de Galatenbrief, geloof de Galatenbrief. Wat Paulus daar allemaal zegt. En aanvullend kunt u eventueel als toelichting de studies erbij luisteren. Nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië. En dat heeft te maken met de wet. Die echter grondregels opvolgt. Dat zijn de grondregels van deze wereld. Hè. Dat is ook de wet van Mozes. Samen met het huidige Jeruzalem. En dat ziet u hier ook op het fotootje. Hè. Dat is nog steeds het huidige Jeruzalem. Want zij slaaft met haar kinderen. En dit is een slavernij van niet waar Paulus het net over had, dat hij de Heer diende als slaaf. Nee, de slavernij waar het hier over gaat, hè, dat is de berg Sinaï die slavernij voortbrengt, dat is de slavernij onder de wet. En daarvan is de gelovige vandaag de dag verlost van die slavernij. En je komt in, je mag dan de Heer daarna dienen als slaaf, dat is heel wat anders. Maar dat is in de genade. Maar het huidige Jeruzalem, en dat zie je als je daar komt, je maakt het mee als je daar bent, want zij slaaft met haar kinderen. Dat is de slavernij van de wet. En Paulus zegt, jullie hebben de geest ontvangen, niet om opnieuw te vrezen als slaaf, zegt hij in Romeinen 8, maar jullie zijn vrij. En die vrijheid van de geest is, je bent niet meer gebonden aan allerlei regels, nee, je bent gebonden aan de Heer. Je bent gebonden aan de genade, hè, als je dan over binden zou willen spreken. Maar niet meer de bindingen van de wet, niet meer de grondregels van deze wereld. Daar waarschuwt Paulus luid en duidelijk tegen in die Galatenbrief. Hè. En ja, dat is toch denk ik, kijk, hij gaat naar Jeruzalem. En Paulus wist als geen ander, uit zijn vroegere leven als Saulus, wist hij als geen ander waar Jeruzalem eigenlijk voor staat. En dat is wat hij in Galaten ook zegt. Hè. Het Jeruzalem nu, dat is in slavernij met haar kinderen. Maar ze zouden niet Hagar zijn, maar ze zouden Sara zijn, hè? Vrij. De belofte, leven uit de beloften. Dan ben je vrij. Niet waarnemend wat mij in haar tegemoet zou komen. En dat is, dat is een feit, hè. Behalve dat, en er komt weer, hè, behalve dat de geest, de heilige, ziet u het? Nadruk op het geestelijke. En weg van het vleeselijke, weg van het vlees, weg van het zielse. Nee, want Gods woord, u weet wat Gods woord doet, hè? Dat werkt als een tweesnijdend scherp zwaard en het dringt zo diep door dat het vereenscheidt ook ziel en geest. En dan schift het in jouw leven of snijdt het in jouw leven weg, het zielse. En gelovigen kunnen nog soms ziels zijn. Of moet ik het ietsje sterker zeggen? Gelovigen kunnen soms nog knap ziels zijn. Maar dan is die inwerking van het woord nodig, wat dan werkt als een tweesnijdend scherp zwaard, wat doordringt tot in het diepste van je gebeente, hè, dat is beeldspraak natuurlijk, hè, tot in het diepste van je binnenste en het maakt duidelijk wat van de geest van God is en wat van jou is als mens, als ziel, als vlees. Ja, en dat woord snijdt ook weg, hè, dat snijdt dat dan uit je leven, snijdt dat weg. Dat zielse moet eigenlijk weggesneden worden dan uit ons leven. Dat we steeds meer gaan leven als geestelijke mensen. He, want Paulus benoemt dat in de Korinthebrieven ook. He. Dat je geestelijke mensen hebt. En je hebt zielse mensen. En je hebt vleeselijke mensen. Allemaal binnen het lichaam van Christus. Allemaal leden van het lichaam van Christus. Buiten kijf. Maar wel benoemt hij dat, he, in de Korinthebrief. En we zouden dan doorgroeien naar de rijpheid, zodat wij geestelijke mensen zijn. Wat zijn geestelijke mensen? Dat zijn mensen die alles wat op hen afkomt vergelijken met het geestelijke. En wat is dat dan? Dat zijn dan die woorden van God, want dat zijn geestelijke woorden. En onder die bril, hè, door die bril kijken naar de dingen, de bril van het woord. En zo de dingen geestelijk ook beoordelen en zo leven. Dat, hè. Ja, en dat meneer, dat is natuurlijk een proces, dat is een groeiproces en dat is bij iedere gelovige is in een bepaald stadium natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat we zouden groeien. En daarvoor is ook de inwerking van het woord nodig, hè, opdat we groeien. En dat is fijn als we kunnen groeien en daarvoor moet je ook je oortjes openzetten voor het woord. Dat is een noodzaak voor groeien, hè. Dat boeien en verdrukkingen mij resten, zegt Paulus, in iedere stad, de geest de heilige die betuigt hem in iedere stad, dat mij boeien en verdrukkingen mij resten. Kijk, een gelovige, het leven van een gelovige gaat niet op rolletjes. Het gaat met tegenslag gepaard, het gaat gepaard met lijden. En binnen afzienbare tijd hopen we met een bijzondere brochure over het lijden te komen. En natuurlijk, in het verleden is al heel veel hele fijne dingen gezegd over het lijden, hele wezenlijke dingen. Die heel erg behartenswaardig zijn. Nou, die brochure is daar misschien een kleine aanvulling erop. Het zegt eigenlijk in wezen niks nieuws, maar toch even weer van de andere kant benaderd zo dat lijden. En dat gaan zien vanuit God, hè. Want lijden in ons leven met lange ei moet je ook zien vanuit God, hè. Het kan niet anders. Je kunt lijden nooit loszien van God als gelovige. Hè? We zeiden net tegen elkaar van, we zouden leren als gelovige om alles geestelijk te bekijken. Dat houdt dus ook in dat wij het lijden zo bezien dat dat vanuit God is. He, alles is uit God, belijden wij. Ja, zeker. En dan komt het in de praktijk dus erop aan dat wij ook lijden en verdrukkingen meemaken. En dat lijden en die verdrukkingen, die zijn ook uit God. Dat, hè. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Als je als gelovige ertoe komt, hè, en ook dat is een proces hoor, want lijden kan heel heftig zijn, kan heel moeilijk zijn. De golven kunnen hoog gaan, u weet het wel. De verdrukkingen kunnen hevig zijn. Maar toch, als je ertoe kan komen als gelovige om het lijden en die verdrukkingen in overgave aan God uit zijn hand te ontvangen. En te gaan beseffen dat het ook meewerkt in jouw leven of in uw leven ten goede. Want het is uit God. Dan denk ik dat je tot een ontspanning kan komen, een innerlijke ontspanning kan komen, die in dat lijden heel bijzonder is. Dat je innerlijke vrede in je hart kunt hebben, in het lijden, in die verdrukkingen, die heel bijzonder is. En dat is ook een godsgeschenk dan, dat je daarin vrede kan hebben, rust kan hebben. Dat de spanning weggaat, die er altijd vanuit binnen, vanuit je weerstand van binnenuit tegen dat lijden erin zat. He, dat God ook dat in zijn genade zou mogen wegnemen. He, dat is natuurlijk uiteindelijk ook zo. Maar Paulus restte boeien en verdrukkingen en hij ging dat niet uit de weg. De geest maakte het hem duidelijk dat het zou gaan gebeuren. Wij zeggen dan, hij voelde dat aan, maar hij besefte in zijn geest, in zijn denken dat het zou gaan komen. Ging Paulus dat uit de weg? Nee, hè? Nee, hij ging toch naar Jeruzalem. Ondanks dat Agabus, dat gaan we later nog in Handelingen lezen, die profeet Agabus, die had gezegd, ja, maar er komt hongersnood en je moet niet gaan. Paulus ging toch. Want hij moest daar zijn. Was de Heer, die wees hem dat. Ondanks boeien verdrukkingen. En hij had al de stenen bij Lystra meegemaakt. En hij had al de 40 min 1 stokslagen gehad. En hij had al, u kent die lijst ook wel, hè. En toch ging hij door. Wat was zijn kracht? Wat was het geheim van Paulus? Nou, de kracht van God, de geest van God. Zijn liefde, zijn genade, dat was het geheim van Paulus. En daarom kon hij doorgaan. Ondanks alle tegenstand, ondanks alle weerstand, ondanks alle moeilijke mensen, ondanks alle hele erge moeilijke gelovigen die er ook kunnen zijn. Ondanks dat allemaal. Hè. Maar als je dat allemaal ook kan gaan zien uit God, ja, dan ga je toch anders weer kijken. Hè. Want God moet je ogen daarin ook, de innerlijke ogen van je hart moet hij ook veranderen daarin, hè. Ja, dat is natuurlijk geweldig wat we mogen belijden met elkaar. Alles is uit God. Dat is het antwoord op zoveel vragen. Ja, toch is dat het antwoord. Uiteindelijk, ja. En dan zegt Paulus in vers 24, maar van niets heb ik een woord. Dus hij had niet een bijzonder woord van God daarover gekregen. Nog, en dan let op wat hij zegt, hè. We hebben net twee keer gelezen over de geest, hè. En nu zegt hij, nog houd ik mijn ziel voor mijzelf als waardevol. Dus wat het voor hem in de ziel zou gaan betekenen, dat lijden, hè, de ziel, hè, dat lijden wat hem zou overkomen, die verdrukkingen, voor wat hem in de ziel dat zou gaan betekenen, nee, de geest leidde hem en hij ging door. Hè, tot ik mijn loop en dienst, welke ik ontvangen heb van de Heer Jezus, zou volbrengen. Hij had een loopbaan te lopen. Om het maar eens anders te zeggen. En hij liep door. Zoals de marathonloper, hè, na 30 kilometer de man met de hamer tegenkomt. Maar de marathonloper gaat door, want die wil die eindstreep halen van die marathon. 42, zoveel kilometer. En dan loop je over de Coolsingel, staat iedereen te juichen. Maar dit is de loopbaan, dat is natuurlijk een beeldspraak uit het dagelijks leven. Maar dit is de loopbaan van de apostel Paulus, die veel langer duurde. Maar het was wel een soort van marathon. Maar hij ging door. Waarom? Nou, de Heer gaf hem de kracht. Ik vermag alle dingen, zingen we toch, in hem die mij kracht geeft. Christus. Dat is toch geweldig. Filippenzen 4. Geweldig hoofdstuk hoor, Filippenzen 4. Gebedsgids, u weet het. Maar doe het. Lees niet alleen dat het geweldig is, die gebedsgids. Maar doe wat in die gebedsgids staat. He, Paulus zegt ook in hetzelfde hoofdstuk, breng dat in praktijk. En wat is dan je beloning? Dat de God van de vrede met je zal zijn. En daar had ik het ook net over. Vrede in je hart, ondanks lijden, ondanks verdrukkingen, ondanks lichamelijke pijn, ondanks, ik weet dat het nu misschien makkelijk gezegd is, weet ik. Maar hierin zitten wel de antwoorden. Kijk, het, En het evangelie, want daar, dat was zijn passie, hè? Het evangelie van de genade van God te betuigen. Want dat is zoiets geweldigs. Ja, daar kon Paulus natuurlijk ook niet over zwijgen. En daar bleef hij maar over doorgaan. Of mensen nou in slaap vielen of niet. Maar hij sprak en de geest kwam over hem, kwam door hem heen en sprak. Paulus bleef spreken. Ja, hij kon er niet over zwijgen. Het is natuurlijk zoiets geweldigs. Hij was eerst Saulus van Tarsus geweest in slavernij onder de wet. Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? Ik ellendig mens. Maar genade was het antwoord, hè? Romeinen 7, vers 24. Genade doet het. Ja, zeker. Genade doet het. En dat was, dat had hij, het was niet alleen de prediking. Nee, Paulus had het zelf in zijn leven ervaren. Hij leefde ook die genade uit. En die genade leefde ook door hem heen. Het was zijn hele leven. En dat was zijn kracht om door te gaan. Het was niet Paulus zelf. Het was niet die grote jongen. Nee. Het was een heel klein mannetje die heel erg veel genade had gekregen van God om dat door te mogen geven. En klein bedoel ik echt klein in de zin van heel weinig betekenend in zijn oude leven. Wel de grote fariseeën, maar in feite, het is allemaal grondregels van de wereld. Drek. Deed hij aan de kant. Alles wat mijn winst was naar het vlees, ik acht het verbeurd, zegt hij. Filippenzen 3. Ja. Want het ging over genade. Het evangelie van de genade van God, dat maakt mensen werkelijk vrij. Echt vrij in de zin van vrijheid in Christus. Ja, dat is natuurlijk geweldig wat hij hier zegt. Hè? En nu zie ik, heb waargenomen dat jullie mijn aangezicht niet meer zullen zien. Jullie allen bij wie ik langskwam het koninkrijk verkondigen. Ziet u wat Paulus hier zegt? Bij wie ik langskwam het koninkrijk verkondigen. Welk koninkrijk is dat? Ja, kunt u makkelijk u ervan afmaken door te zeggen het koninkrijk van God. Ja, zeker, tuurlijk. Maar het was het aardse koninkrijk. Want pas veel later, in de tweede Timotheusbrief, sprak hij over een ophemels koninkrijk. En dat is geen aards koninkrijk hoor. U ziet het, u hoort het aan het bijvoeglijk naamwoord. Het is een ophemels koninkrijk. En dus niet een aards koninkrijk. Dus wat hij hier had verkondigd, hier tot aan toe aan de Efeziërs in Azië, was die koninkrijksverkondiging. En privé had hij wel gesproken over de genade, maar nog niet over het bovenhemels koninkrijk. Hij had nog niet gesproken over de hemelse bediening van het lichaam van Christus. Dat zou pas later in de Efeziërsbrief bekend worden. En hier zien we Paulus dus rondreizend. En dan zegt hij ook hier, hè, jullie mijn aangezicht niet meer zullen zien. En ook dat, hè, als je zo leest in die lijn van dat de geest hem dat betuigt, dat hij van stad tot stad, dat hij in de geest gebonden was. Dan ziet u dus, ja, die Efeziërs en die oudsten zelfs ook, die werden losgemaakt van Paulus. En daarna was er alleen nog die geestelijke band. Er was niet meer het elkaar ontmoeten enzovoort. En dus ziet u ook, daarin ziet u ook de nadruk op de geestelijke verbindingen die je met gelovigen wereldwijd kunt hebben. Je bent toch met elkaar verbonden in die ene geest, terwijl je elkaar misschien je hele aardse leven nooit lijfelijk ontmoet. En toch kun je heel nauw met gelovigen ver weg verbonden zijn. Dat. Omdat het nu gaat in het lichaam van Christus, dat is een geestelijk lichaam. Dat is niet iets van wat hier zichtbaar is op aarde. En natuurlijk staan er allerlei gebouwen met een spits enzovoort waar mensen elke zondag samenkomen. Maar dat is niet het lichaam van Christus, dat zijn gebouwen. En in die gebouwen, daar zullen denk ik ook wel leden, en hoeveel weet ik nooit, als er 1000 mensen in de kerk zitten, geen idee wie daar lid van het lichaam van Christus van zijn, weet ik niet. Weet ik niet. Kan hier in het hart kijken. En ja, echt, ik weet het niet. En u zegt misschien 10. Ja, ik weet het niet, want ik wil geen getallen noemen dan. Als ik het heb over 1000. Ik weet het gewoon niet. Maar we zien dat God uitroept, overal uit vandaan. Ja, en in hoeverre het bij een mens, hè, als die naar zo'n gebouw gaat en misschien wel elke week en 2 keer op een zondag en noem maar op. In hoeverre dat dan religie alleen maar is. En vanuit traditie, vanuit aangeleerd, vanuit de jeugd. Of in hoeverre dat echt een hartezaak is, dat die geest echt in het hart gekomen is, dat die verzegeld is, kunnen we aan de buitenkant toch niet zien bij mensen. En het gaat ook ons eigenlijk in die zin niet aan. De Heer kent degene die van hem zijn. Dus dat is een heel moeilijk gegeven, dat is een heel moeilijk gebeuren, hè, om daarover na te denken, want wij willen vooral als Nederlanders, hè, wij willen erg graag categoriseren. Die hoort in die categorie, die hoort in die categorie, die in die, in dat hokje. En als we dan iemand in een hokje geplaatst hebben, dan zijn wij weer tevreden, want ja, dan hebben we iemand ondergebracht. Dat is typisch Nederlands, hè, zal in andere delen van de wereld ook wel zo zijn misschien. Maar zo werkt het natuurlijk niet bij het lichaam van Christus. Daar kijken we naar geloof. Daar kijken we naar wat doet het woord in een leven. En heeft iemand het woord lief? Dat kan een hint zijn. Ook daar moet je weer voorzichtig mee zijn. Maar heeft iemand het woord lief? Dat vind ik wel een belangrijke. En ja, dat kan een heel duidelijk signaal zijn dat iemand echt, ja, dat iemand echt geroepen is. Ja. Nou, Paulus die reisde rond en die kwam natuurlijk allerlei mensen ook tegen. En die was ook voorzichtig, die zei ook tegen Timotheus, ja, de Heer kent degene die van hem zijn. Ja, Timotheus, ook voor jou zal het moeilijk zijn om dat soms te onderscheiden. Maar ja, de Heer weet het. En de evangelisten, kijk, en dat is, Paulus was een rondreizend iemand. En ja, je kent misschien wel het verschijnsel van een rondreizende evangelist. Hè. In het verleden had je in Nederland ook mensen die hadden dan een visitekaartje, die noemden ze zich rondreizend evangelist. Nou, die kwamen dan overal en die spraken dan evangelie. Nou, prima. En leraren, die kunnen ook in meerdere ecclesia's van dienst zijn om leraar te zijn, om het onderwijs te geven. En als het gaat om herder, dan heb ik de drie gaven voor vandaag, hè, Efeze 4. En als het gaat om een herder, dat is meer een plaatselijke, zo lijkt het, hè. Een herder die kent zijn, ja, wij hebben er altijd dat beeld van schapen, weet u wel, een kudde. En daar gaat Paulus ook over spreken hier. Ja, een herder die kent zijn schapen. En als het goed is, kennen de schapen de stem van de grote. Nou ja, laat ik maar even zeggen, herder, de Heer kan ook herderlijk zijn voor de... Maar hij is hoofd van het lichaam, hè. Dat vind ik een zuiverder beeld voor deze tijd. Maar dat kan ook een zekere zin, een verzorgende, een zorgende, een herderlijke functie zijn. Maar ik wil wel even dan scherp hebben dat, kijk, het beeld van de kudde schapen, dat hoort bij Israël. En het beeld van het lichaam van Christus, dat hoort bij ons. Dat zijn wij. Dus je moet niet gaan verwarren dat wij een kudde schapen zijn. En Johannes 10 dan op jezelf, want dan krijg je dat weer, hè, de verwarring. Dan ga je Johannes 10 weer op jezelf toepassen. Hè, zo van, ja, er zijn ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En er wordt erbij gezegd, dat is een gemeente het lichaam van Christus. Nee, dat zijn de schapen die in de diaspora zijn. Die zijn van een andere stal. Maar dit zijn ook Israëlieten, maar die zijn in de verstrooiing. Dat is niet het lichaam van Christus. Of wat er ook een bekende is, hè, in de evangelie, of verslagen, dat dan gezegd wordt van, kijk, dit volk, dat heeft, zegt de Heer terecht, hè, dit volk, ja, kijk, aan een goede boom komen geen slechte vruchten, zegt hij dan. Hè? En aan een slechte boom geen goede vruchten. Dat is nogal wiedes, hè. Dus hij zegt, ja, er zal een ander volk komen wat zijn vruchten voortbrengt. En dan leest men daarin, dat is inlezen, dan leest men daarin dat andere volk is dan het lichaam van Christus. Nee. Er komt een ander volk, dat zijn ook geroepen uit Israël, maar die zullen wel geloven. Maar die horen nog steeds bij het volk Israël. En die hebben een taak in het koninkrijk. Dus dat andere volk daar in die tekst kun je zo niet uitleggen. Want wat doe je dan? Dan doe je de context geweld aan. Je leest dan niet in de context, maar je ligt er één tekst uit. En die ga je, het lichaam van Christus, ga je daarin lezen. Volkomen onterecht, want de context heeft daar niets mee te maken. Dus je moet altijd heel goed kijken, dat weet u, in het tekstverband. Wat staat daar en in welk tekstverband wordt dat gezegd? Hè? Altijd heel belangrijk, hoor. Om geestelijke verwarring te voorkomen. Kijk, want die opzieners, kijk, hij zegt, ja, jullie zijn als opzieners aangesteld, en zegt Paulus ook in zijn betoog. Opziener, de functie van opziener, heeft ook iets te maken met de functie van wachter. En Paulus die refereert daar in feite aan door dit te zeggen, Daarom getuig ik jullie op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van allen. En dat moet met name voor mensen die al meer uit Tenach gehoord hebben, moet dat bekend in de oren klinken, want waar heeft hij dan over? Over de wachtersfunctie van de profeet Ezechiël, de profeet, ik heb de teksten erbij gezet. Ezechiël was aangesteld als wachter. En wat moest hij doen? Nou, waken, kijken, goed kijken, dat zit in dat woord. Opmerken, hè, dat zit ook in het woord episkopos, hè, opzienen. Opmerken en bewaren of bewaken. Dat zou de wachter doen. Hè. En Ezechiël, die moest dat woord spreken. En Ezechiël wist ook dat hij dat woord sprak tot een volk wat niet zou horen. Maar toch moest hij het woord spreken. Want als hij dat niet deed, zou hij het bloed van dat volk aan zijn handen hebben. Daarom moest hij spreken. Hij moest die wachtersfunctie vervullen. Hij moest dat doen. En dan zou hij rein zijn van het bloed van degene aan wie hij dat gesproken had. Want hij moest dat spreken. En hij sprak heel veel dingen. En er zijn hele akelige hoofdstukken in Ezechiël. En ook hele geweldige hoofdstukken. Maar hij moest dat spreken. Waarom? Opdat zij zouden weten. Hè, dat is het refrein in Ezechiël. Opdat zij zouden weten dat ik jullie Yahweh ben. En dat het woord van Yahweh tot jullie gekomen is. Daarom. En daarom moest de Heer ook spreken tot het volk in gelijkenissen, opdat zij niet zouden horen, opdat zij niet zouden zien. Hè? Matthäus 13. Maar hij moest dat woord spreken. En dat is ook zo, kijk, wij gaan niet, hè, als het woord gesproken wordt, gaat het niet om succes. Het gaat er niet om of wij volle zalen gaan krijgen. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat erom dat het woord gesproken wordt. En dat de stem van God daardoorheen gehoord wordt. Daar gaat het om. En wat de respons daarop is, dat is toch ook Gods zaak? Dat is toch niet onze zaak, dat is Gods zaak? En natuurlijk is er veel dolik. He, wel eens gehoord van dolik? He, het lijkt net echt, hè? Graan. Laatst liepen wij er ook door langs het graan, of tarwe was het. En toen keken we ook of daar nou dolik tussen stond. We zochten naar een molen die we niet konden vinden. Dat was wel aardig. Ja, die moet die molen zijn, maar het was hem toch niet. Ja, Google Maps, nee. Toch verkeerd gelopen. Maar we liepen langs een veld tarwe. En dolik, hè, we hadden het even over dolik zo. Ja, dat lijkt dan net, let echt. En zo zal het ook zijn in de volleinding van de Aion. En daarom is die tijd van vandaag ook zo akelig. Aan de ene kant, omdat er zo ontzettend veel misleiding is. Zo ontzettend veel. En er is zoveel dolik. Of Cisanion, hè, heette dan in Matthäus 13. Maar de Heer zegt, wacht, straks komen de boodschappers en het is de volleinding van de Aion en dan gaan ze maaien. En dan gaat het blijken wat echt is en wat dodelijk is. Dus verder niks aan doen, einde van de Aion gaat de Heer zelf zijn boodschappers uitsturen en dan is het kom maar. En alles wat niet geschikt is, dat is voor het vuur, dat is voor de verbranding. Dat gaat niet de nieuwe Aion in. He, want de discipelen vragen daar ook naar, in Matthäus 24, wat zal het teken zijn van uw parousia, van uw aanwezigheid en van de volleinding van de eon? Dat vragen de discipelen, he, als ze daar op de berg zijn. En dan refereert de discipelen natuurlijk aan Matthäus 13, want daar heeft de Heer gesproken over de volleinding van de eon. Even ding op een rij houden, he, daar, in Matthäus. En dan gaat de Heer dat allemaal uitduiden. Maar het eerste wat de Heer daar zegt is, laat niemand jullie misleiden, want er zullen valse Christussen zijn. Er zullen valse Messiassen zijn. Er zullen valse profeten zijn. En dat is deze tijd. We leven in de tijd van de dagen van Noach. En dus ook op het christelijke erf is het ook zo. Want ik deins in geen geval terug, zegt hij voor de tweede keer. Hè? Ik deins in geen geval terug. Zo, dat is wel een moedige man, hè, die Paulus. Hij was wel een mannetje sputter. Wel nee. Die moed kwam door God. Dat God door zijn geest in hem werkte, kracht gaf. En daardoor had hij moed. Want anders had hij 0,0 moed. Om jullie heel de raad van God mee te delen. En ook dit is weer zo'n moeilijke tekst. Waar heel veel, ja ik, als ik het heb over de uitleg van deze tekst, dan kan ik wel zeggen, dit is een beruchte tekst hoor. Berucht. Maar, want men gaat dan discussiëren, ja, heel de raad van God. Dus, zegt één heel stellig, hier heeft Paulus alles al verkondigd wat hij zou verkondigen, ook later in de Efezebrief. Nee, wacht even. Context, tekstverband. Waar zitten we hier in de bediening van Paulus? Hij is nog lang niet in Rome. Hij heeft nog lang niet die volkomenheidsbrieven geschreven. En wat wisten die oudsten van Efeze, die opzieners? Zullen we even kijken? Bij wie ik langskwam, vers 25, het koninkrijk verkondigend. Paulus zegt niet hier de geheimenissen verkondigend, dat zegt hij hier niet tegen de oudsten hier. Nee, hij zegt het koninkrijk verkondigend. Het was nog helemaal de tijd niet. Het was nog steeds een geheimenis. Het was nog steeds verborgen in God, Efeze 3. Totdat Paulus het mocht onthullen door het schrijven van de Efezebrief. Moet wel even bij Paulus zijn lessen blijven, hè? Dus heel de raad van God hier moet je ook zien in de context. Hij heeft het hier niet over de verborgen raadsbesluiten van God die onthuld worden in de Efezebrief en in Colossense. Daar heeft hij het niet over. Het hemelse aspect van het geheimenis van Christus, daar heeft hij het niet over. Nee, hier heeft hij heel de raad van God verkondigd in verband met het aanstaande koninkrijk wat zou komen voor Israël, het aardse koninkrijk. Die hele raad van God heeft hij bekendgemaakt in de lijn van Tenach en wat hij verder daar nog over mocht zeggen. Hier, hè, het koninkrijk van God op aarde, dat was bekend uit Tenach. En natuurlijk had Paulus in de eerste Thessalonicense brief een grote hint gegeven door te spreken over een bijzonder woord van de Heer wat hij had gehad, dat de gemeente snel weggerukt wordt en de Heer gaat ontmoeten in de lucht. Ja, dat had hij wel bekendgemaakt, maar waarvoor dat was, had hij nog niet bekendgemaakt hoor, waartoe dat was. Dus er was nog heel veel onduidelijk voor die oudsten, voor die opzieners in Efeze. En zeker niet, wat wel in Tenach bekend was gemaakt, was het aardse aspect van het geheimenis van Christus. Dat is dat Christus koning zal zijn over de aarde, koning der koningen. He, voor de pauze had ik het over Loofhutten. Nou, de koning van de koningen die heeft dan zijn rijk gevestigd op aarde. En dan moeten ze allemaal komen, al die grote koningshuizen. Later, pas later, werd die hemelse roeping van de Ecclesia bekend. Maar die was hier nog niet bekend hoor. En dan kun je wel gaan schermen met hier heel de raad van God. Maar dat is, moet je contextueel lezen, hè, in het kader van dat moment in Handelingen. Moeten niet dingen uit zijn context gaan wringen en veel groter maken dan dat ze zijn. Dus dat is, ja, contextueel gezien, ja, kom je toch daarbij uit hoor. En ja, er zijn boeken over volgeschreven en met allemaal schema's en noem maar op. Ja. En dan zegt hij, geef acht op jezelf. En dan komt het beeld van die kudde naar voren, hè. Geef acht op jezelf en heel het kuddetje. En dat is ook wat ze kenden uit Tenach, hè. Dat beeld van de kudde, denk maar aan Ezechiël 34, hè. Die herders. Wat in feite niet echte herders zijn, geen goede. Waarin de Heilige Geest jullie als opzieners aangesteld heeft. Ziet u het? Hoe dat gaat? Worden opzieners of oudsten aangesteld in de gemeente door democratische verkiezingen? Nee, hier staat waarin de Heilige Geest jullie opzieners als opzieners aangesteld heeft. Dus wie doet dat? De Heilige Geest. En dan moet je niet de ontsnappingsroute nemen door te zeggen, ja, maar de Heilige Geest werkt door al die gelovigen en die geven dan de goede keuze. Nee, zo werkt het niet hoor. Nee. Kijk, oudsten, die zijn er of ze zijn er niet. In beide gevallen hoef je ze niet aan te stellen. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor de opzieners. Want ja, een opziener is ook een oudste. En andersom, een oudste is niet altijd een opziener. Dat was anders, hè. Met opzieners heeft ook te maken met het woord. Dat je ook het woord kunt, dat je ook tegensprekers met het woord kunt aantonen. Dat je goed gegrond bent in het evangelie van Paulus. Dat je dat ook kan duidelijk maken. Hè, dan moet je meer denken aan opzieners. En natuurlijk, ja, opzieners opmerken, episcopeo. Hè, dus scopeo wil zeggen intens kijken, met geestelijke ogen kijken in het geval van gemeente, met geestelijke ogen kijken naar al die andere gelovigen om je heen en daar zorg voor dragen. Dat heeft te maken met opzienerschap. Maar dat is de Heilige Geest, hè? Het is de Heilige Geest die aanstelt. Dat. Om de gemeente van God te herderen die hij zich toe-eigende door het bloed van zijn eigene. Kijk, en dan wordt er wel vertaald door zijn eigen bloed. Wacht even. De gemeente van God te herderen die hij, God dus, zich toe-eigende door zijn eigen bloed? Nee. Nee. Er zijn op een gegeven moment, hè, zo is het vaak vertaald geworden, in heel veel vertalingen zelfs, maar dat kan natuurlijk niet. Kan niet. Nee, het gaat hier over zijn eigene, over zijn eigen zoon. En je mag best denken aan zoon hoor, je mag hem best voor jezelf in gedachten invullen hier. Door het bloed van zijn, letterlijk staat er, de eigene, maar ik heb hier toch een beetje uitleggend vertaald, zijn eigene. Want het kan nooit het eigen bloed van God zijn. God is geest. Dat is onmogelijk. Dus door het bloed van zijn eigene. Dus hij heeft dat verworven. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Zegt Romeinen 8. Hè, die prachtige tekst in Romeinen 8. Geweldig hè, wat Paulus daar mocht schrijven. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Voor wie? Voor u. Voor jou. Voor mij. Wat geweldig is dat, hè? Wat een liefde. Daar spreekt heel Romeinen 8 ook over, hè? Wat een geweldige liefde van God. Zijn eigen zoon niet gespaard. Wat geweldig is dat. En ja, daardoor heeft hij al die gelovigen zich toegeëigend, hè? Kijk, je medegelovigen die jij ontmoet in het lichaam van Christus, besef wel dat die medegelovige ook gekocht is met, hè, om het zo maar even te zeggen, met heel kostbaar bloed, hè? Het bloed van zijn eigenen. Dat geldt natuurlijk voor het hele lichaam van Christus. Hier gaat het nog algemener over de gemeente van God. He, moet even hier ook weer scherp bij de tekst blijven. He. Hier gaat het om de gemeente van God. En u weet, dat is het overkoepelende. Dat zijn al die uitgeroepenen in heel Gods plan. Dat is allemaal uitgeroepenen van God. Maar als we gaan specificeren, dan zeggen we nu. Wie zijn nu uitgeroepenen van God? Dat is nu het lichaam van Christus. Dus, maar u ziet dat het hier dus nog heel algemeen is. Hè? En dan zegt hij, ja, opzieners, geef acht op jezelf en op het kuddetje. Want ja, bij herders heb je ook de herdershond. Hè? Er is wel eens gezegd, de tegenstander is ook een soort van herdershond. Want die zorgt dat die schapen dan dicht bij elkaar blijven. Dus misschien een mooi beeld. Hè? Maar kijk, het beeld wat we inmiddels in Nederland ook kennen. De treek. Hè? De treek. Wolven. En ik ga niet, we gaan vanavond maar niet hebben over wolven in Nederland. Maar Paulus die sprak daarover hier in Handelingen 20, vandaar dat we het tegenkomen. En ik vond deze foto, ik zat vanmiddag te zoeken op internet, toen kwam ik deze foto tegen, vond ik toch wel aardig. De bekende wolven in schaapskleren. Tegenwoordig zeggen we met een hele moeilijke term, een door AI gegenereerde foto zou het kunnen zijn, hè? Want ook foto's op internet, je weet nooit of het echt is of door AI gegenereerd. Moet je ook mee uitkijken, hè? Tegenwoordig. Ook zo'n stukje misleiding kan het zijn, hè? Of dat Trump dat gezegd zou hebben tegen Netanyahu, ja, weet je ook niet. Kan ook allemaal uit de grote duim van AI gezogen zijn. Dus AI, ik weet het niet. AI. Het is geen afkorting van antichrist. Maar... het is toch wel, het heet AI. Gek, hè? Artificial Intelligence. Dus natuurlijk, daar is de afkorting van. Maar AI zou ook een afkorting van antichrist kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien ligt daar toch een link. Zou zomaar kunnen. En dan zegt hij, ik heb waargenomen echter dat nadat ik onbereikbaar ben, zware wolven binnen zullen komen. Er wordt vaak vertaald vredewolven of bloeddorstige wolven. Nee, er staat in het Grieks hier het woord baros. En dat is gewoon zwaar. Dat zei de klassieke Statenvertaling trouwens ook. Zware wolven zullen binnenkomen. Ze doen wel heel gewichtig. Maar, komma, maar. Naar binnen jullie, hè, ze zullen binnenkomen. Naar binnen jullie het kuddeke niet ontziend. En God heeft zijn zoon niet ontzien. Daar sprak ik net al over. Dat is hetzelfde woord. Hè? Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Niet ontzien. Dat vertalen we dan in boekje brieven van Paulus. Hij heeft zijn zoon niet ontzien. Maar dat is hetzelfde woord. Maar deze wolven, die zijn heel anders. Dat zijn wolven en die mengen zich onder de kudde. En u weet het inmiddels, in Nederland, wat doen wolven? Die bijten schapen dood, hè? Dat weet u, hè? Inmiddels. En er wordt een hek neergezet, maar daar gaan ze gewoon overheen, weet u wel. En er worden toch dan weer schapen doodgebeten. En ja, dan is er discussie of die dan wel afgeschoten mogen worden, die wolven, ja of nee. En mensen moeten dan uit de gebieden wegblijven. En u weet het allemaal wel, allemaal ellende. Maar dit is geestelijk, hè, hier. Dit zijn de geestelijke dingen. Zware wolven zullen binnenkomen en die zijn ook binnengekomen. En die hebben de kudde ook niet gespaard. Dat is allemaal al gebeurd. Weet u hoe ik dat weet? Wat zei Paulus in 2 Timotheus? Allen in Azië hebben mij verlaten. Of allen in Azië werden weggedrukt. Of wat staat er? Daar sluiten we dan mee af, want het is alweer na 10, hè? 2 Timotheus 1. Die wolven zijn dus binnengekomen. Die hebben dus flink huis gehouden onder de kudde, geestelijk gezien. En daar zegt Paulus tegen Timotheus, dit weet je, dat allen die in Azië zijn van mij, let op hè, afgekeerd werden. Dus de gelovigen werden afgekeerd, van wie? Van Paulus. En dus van zijn evangelie. En dat had alles te maken met de genade. Dat had alles te maken met de gelatenbrief. Zij werden afgekeerd, door wie? Nou, door die wolven, door die zware wolven die binnendrongen. En kunt u natuurlijk, zegt u de tegenstander, ja, ook de tegenstander, natuurlijk zit die erop te vroeten. Via die wolven is het natuurlijk werk van de tegenstander, zeker. Maar zij werden afgekeerd, hè, staat er. Onder wie Phygelus en Hermogenes zijn. En ik weet niet wat die aan verkeerde leringen hadden, maar ik kan me zo voorstellen dat het ook mensen waren die heel erg bezig waren te mengen wet en genade. Of regels en genade, zo u wilt. He, want in allerlei kerken en gemeentes zijn voorgangers dan wel ouderlingen of dan wel mensen. Die zijn er heel goed in om eigen regels te bedenken en daar die vervolgens dan als maatstaf aan te leggen op de kudde. Of op de mensen. Dat kan ook gebeuren. Hè? En dat gebeurt. En ja, goed, dat is ernstig. Hè? We hebben vanavond toch wel ernstige woorden van Paulus. Want dit is gebeurd en dit is waar we nog steeds in, nou, we zeggen, het grote geheel van de christenheid mee te maken hebben. Zware wolven. Die niet belang van de kudde, nee, ze vreten de kudde op, in beeldspraak gesproken. Hè? Of ze prediken een welvaartsevangelie. Of mag ik dat niet zeggen? Dan knippen we het eruit. Maar dat hè, onder andere. Een totale verkeerde voorstelling van zaken geven over het evangelie. Over wie, dat is nog het ergste. Over wie God is, dat is nog het ergste. Geef een verkeerd beeld van God. En ja, dat is een van de ergste dingen. Hè, dat er wolven zijn. En wolven hebben nooit veel goeds in de zin als het wat schapen betreft. Geestelijke wolven, laten we daar maar over hebben, daar hebben we het over. Geestelijke wolven, die hebben niet iets goeds in de zin voor de geloven, hoor. Nee, ze beroven de gelovigen als ze de kans krijgen. Het begint met de tiende en het eindigt nog met veel meer. Dat, hè, als het gaat om puur materieel. Maar dat zit er heel vaak bij. En geestelijk worden ze beroofd van het evangelie van Paulus, want ze mixen de boel alles door elkaar. En dan ben je het evangelie ben je kwijt. En wat er dan verkondigd wordt, ja, dat is geen evangelie, zegt Paulus. Dat is een ander soort evangelie. En dat is geen evangelie. Dus ja, die zaken liggen best wel heel scherp. En ik denk dat fijn is als u... Paulus die zei ook, hè, Paulus die zei toch ook, bid voor mij. Dat ik vrijmoedigheid mag hebben, paresia, dat ik vrijmoedigheid mag hebben om dat geheimenis en alles te spreken. Nou... Dat is wat we mogen doen, voorbeden voor elkaar, voorbeden voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, die lijden, die verdrukkingen ondergaan. Voorbeden doen voor het evangelie dat voortgang mag hebben, voorbeden doen voor sprekers. Het is allemaal nodig dat we daarvoor bidden en dat het zuivere genade mag blijven klinken. En dat is denk ik fijn dat het klinkt en mag blijven klinken en het moet blijven klinken, want dat is wat in deze tijd geldt. Ja. Maar dit is een ernstig woord wat Paulus sprak bij de opzieners. En ja, het is maar al te bewaarheid geworden. Hè? Ja. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer met elkaar bezig mochten zijn met uw woord. En ja, Vader, ook in deze tijd beseffen we dat er zware wolven zijn die als ze de kans krijgen gelovigen misleiden en geestelijk gezien opeten. Vader, ernstig. En dank u wel dat uw bewarende woord mag klinken, steeds weer. En dat we onze oren daarvoor open mogen stellen. Vader, mogen dat, wilt u dat woord geven, steeds opnieuw. Dat het genade in alle zuiverheid klinkt en mag blijven klinken. Vader, geef daartoe sprekers wijsheid en inzicht en genade om dat te blijven doen. Vader, en we danken u dat we ons oor te luisteren mogen leggen inderdaad bij dat geweldige evangelie wat Paulus brengt. De genade, de verzoening, een God die liefde is. En ja, Vader, dat we in vrijheid van de genade mogen leven en u mogen dienen met alles wat in ons is. We danken u, Vader, dat u ons ook deze avond weer een moment gaf om bij ernstige woorden bepaald te worden. Wat dan ook nodig is. We danken u dat we, ja, Vader, dat woord mogen vasthouden en daardoor ja, bewaren door Heilige Geest het ons toevertrouwde. En dat we dat mogen bewaren tot op die grote dag van Christus. Vader, dank u wel dat we zo in alle eenvoud als klein groepje gelovigen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor hen die op afstand meekeken en luisterden vanavond. Dank u wel dat u ook hen en hun hart herkent en dat u ook bij hen bent. We bidden ook voor hen. En we danken u dat we zo elkaar mogen opdragen in uw genade, in uw liefde. En ja, Vader, we danken u dat u met ons voortgaat van stap tot stap, van uur tot uur. U bent altijd heel dicht nabij. Ook in lijden, verdrukkingen, Vader. U geeft ons vrede in het hart. U geeft ons draagkracht. We danken u dat u alles uitwerkt, Vader. En wees ons zo genadig nabij, ook in de komende dagen, als we weer van hier gaan en onze dagelijkse bezigheden weer hebben. Mogen we daarin in alles, groot en kleine dingen, tot uw eer zijn. Vader, we danken u daarvoor dat u dat zo wilde geven. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.